Goedemorgen. Dat klinkt goed. Fijn dat ik hier deze ochtend mag zijn, in uw midden. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier in Hallerwijk mocht zijn. Ik weet niet hoe lang, maar zo gaat het soms. Is ook niet zo belangrijk. Misschien leren we elkaar straks een beetje meer kennen bij de koffie. En ik ben Renny Schoorstra. En mag al een tijdje voorganger zijn op diverse plaatsen en de laatste 16 jaar in Alkmaar. En ik woon boven in Friesland. Boven Dokkum. Daar houdt het op, zeggen ze wel eens. Maar zo is het niet natuurlijk. Hè? Nee. Deze ochtend wil ik het met u hebben over volhardend geloof in de eindtijd. En ik heb een afstandsbediening, dus ik zal kijken of het lukt. Ja. En daarbij, Gods oog is gericht op de rechtvaardigen en op hun gebed. Deze week tijdens het gebed, je bent er altijd mee bezig natuurlijk, dat zult u ook hebben. En toen kwam het zo voor ogen dat ik dat zo mocht brengen. En dat doe ik naar aanleiding van Daniël. Daniël hoofdstuk 1. En ook in de loop van de prediking wil ik graag met u ook nog een aantal andere plaatsen ook lezen van Daniël. Daniël hoofdstuk 1. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen, maar een aantal passages. Hoofdstuk 1 staat: in het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En dan, als dat dan plaatsvindt, dan krijgen we zicht dat er ook jonge mannen zijn die ook weggevoerd zijn geworden. Vers 3. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in de dienst konden treden van de koning. En dan zien we wat Daniël, want dan komt dat naar Daniël toe en ook naar zijn vrienden. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsasar, Hananië, Sadrach, Misaël, Mesach en Azaria, Abednego. En dan zien we wat Daniël doet. Daniël nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. En dan worden ze 10 dagen op de proef gesteld. En dan zien we in vers 15, aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zij zagen er gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. We hebben het hier over het eerste hoofdstuk van Daniël. En ik wil u even meenemen, bijna achter in de Bijbel. En dat is de eerste brief aan Petrus. Eén Petrus, hoofdstuk 3. vanaf vers 8. Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, vergeld niemand kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen, die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Tot zover onze schriftlezingen. Gods oog, nou dat komt helemaal overeen met wat we hebben gelezen in de eerste Petrusbrief. En dat is altijd belangrijk en ik neem aan dat men dat ook wel weet hier en u weet het ook, we leven in de boze dag. Dat is letterlijk in die zin dat we leven in een duistere tijd. De overste van deze wereld, die heeft het voor het zeggen, dat weten we. Maar in de Efeze 6 wordt ook gezegd, we leven in een boze dag. Ook kan dat persoonlijk zijn. Als u hier zo zit, of als u meeluistert thuis, dan kunt u ook te maken hebben met een boze dag. Dat betekent een moeilijke dag. Een dag van strijd, van moeite. Misschien hebt u dat wel. We hoorden zo pas blije dingen, maar we hebben ook droevige dingen gehoord. En dat kun je hier verwachten. Ook al wordt het soms anders gepredikt, maar daar kom ik straks nog op. En we weten vanuit de Bijbel, en daar moeten we ons aan houden, dat hebben we vanmorgen ook nog gedeeld met de broeders, dat de duisternis wordt nog donkerder. Aan het einde van het boek Openbaring, dan kunt u dat lezen. En het onrecht wordt nog groter. Je verbaast je erover wat je allemaal ziet aan onrecht. En het maakt je intens bedroefd en bewogen. En je roept de mensen op dat ze zich bekeren. En de mens die wordt nog vuiler. En dat is alles, daaruit blijkt dat de dag van de opname dichtbij is en dat de grote verdrukking aanstaande is. Dat zien we allemaal om ons heen. We zien dat gebeuren. En je hebt de neiging dat je daarnaar blijft kijken, dat je daar naartoe getrokken wordt als een magneet. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar gaan we het ook over hebben, dat we ons zicht houden op de Heer Jezus Christus. Lieve broeders en zusters, er is veel verwarring en er is veel onrust. En dat zie je ook in kerken en gemeenten, want we kunnen natuurlijk, we verwachten dat in de wereld, dat kunt u begrijpen, dat daar veel onrust is en verwarring. Maar dat het ook in kerken en gemeenten zo is, dat is wel bedroevend, maar dat is ook het geval. En dan zie je dat vele mensen gewoon het zwijgen ertoe doen. Of ze spreken wartaal, ook in de prediking en in de studies. En velen ook wijzen naar verkeerde bakens in een stormachtige zee. Ze wijzen naar oplossingen dat helemaal geen oplossingen zijn. Ze zoeken de oplossing in de mens of in menselijke kracht. Maar we moeten ons vertrouwen niet stellen op mensen, zegt de Bijbel. Maar er zijn ook andere mensen die spreken niet vanwege angst en zorg. Ik krijg regelmatig mailtjes dat, Rennie, wees een beetje voorzichtig. Rennie, wees een beetje voorzichtig. Nou, dat ben ik wel, op zijn tijd. Maar het is ook belangrijk dat men de waarheid hoort, op een goede manier, vol liefde en bewogenheid. dat hij daarvan spreekt. Want als je je laat leiden door angst en zorg, dan zou ik hier vanmorgen niet zijn. Je moet de dingen bij namen noemen die in de gemeente of in kerken zijn, maar ook in de autoriteiten. Ik denk eventjes vooruit. Daniël werd geroepen aan het hof. Hij moest de droom uitleggen. Hij moest de droom bekendmaken en hij heeft hem uitgelegd. Hij deed dat later ook bij de andere koning. Denk maar aan Belshazzar. Denk aan Nebukadnezar. Denk aan Darius. Hij heeft dat gedaan. En op een bepaald moment roept hij die man, Daniël, die geweldige, beminde man, die roept de koning op tot bekering en te breken met de zonde en met de ongerechtigheid. Nou, het had zijn hoofd kunnen kosten, maar hij deed het. Hij deed het. Hij sprak, precies zoals Paulus ook voor koningen en oversten stond. En hij vertelde het evangelie. En hij riep op tot bekering. Wacht, dat is een woord sla over, zou ik maar zeggen, bijna. Je mag niet meer hebben over bekering. Je mag het ook niet meer hebben over zonde. Maar de Bijbel heeft het er wel over, dus wij moeten daarover spreken. Waar moet ik me van bekeren? Van de zonde. Waar moet ik uit vandaan? Uit de wereld. Onder de toren van God vandaan. Want het oordeel rust op de zonde. Er is heel veel te zeggen over de tijd van Daniël. Over die prachtige namen. De betekenis. God is gerechtigheid. En over al die andere namen. En dan die verbastering, de verandering van identiteit. Dat zie je eigenlijk ook in onze tijd. Daniël is eigenlijk profetisch. Ik vond het heel mooi dat we daar mochten zingen. Hè? Over de profetische tijd waarin we leven. En daar kunnen we ons aan verwarmen. We verwarmen ons niet aan de ellende en de zonde. Maar we verwarmen ons aan de spoedige komst van onze Heer. Daar word je warm van. En dat je dan broeders en zusters ontmoet die dit ook zo heerlijk proeven en omarmen. Daar word je blij van. Dat is een grotere blijdschap is er niet. De blijdschap van de Heere. En om dat ook te mogen delen. En onze tijd, ik zei het al, kun je verbinden met de tijd van Daniël. We leven in een ongekende crisis. Bedreiging ook van onze identiteit. Dan hebben we het over onze individuele identiteit. Ik sprak deze week met onze huisarts. Hij vloog me nog achterna. Hij komt uit Rusland. En hij deelde nog. Hij zei, man is toch man en vrouw is toch vrouw. En jongen is toch jongen en een meisje is toch een meisje. Ik zei, ik ben het helemaal met je eens. Maar hij voelt natuurlijk ook de dreiging. Want ja, je hoeft maar rust te noemen, dan ben je al, Nou, in de gemeente van de Heer Jezus is niet meer sprake van een Rus of een iemand uit Oekraïne. We hebben dat gelezen, nog man, nog vrouw. In Christus zijn we één, hebben we een nieuwe identiteit. Maar ze willen de identiteit van man en vrouw wegnemen. Zodat er een nieuw mens ontstaat. Daar is men mee bezig. We zijn op weg naar de hybride mens. We hebben niet alleen een hybride auto, maar ook een hybride mens binnenkort. En misschien zij zal onder ons, wie zal het zeggen. Maar een andere bedreiging die nog dieper gaat, is de identiteit om ons los te weken van de identiteit van het evangelie. Van het nieuwe schepping zijn. Daar worden we van losgemaakt. Dat is de bedoeling. Christelijke school. Ik ben zelf jaren leraar geweest. Nou mensen, wat daar gebracht wordt, daar lusten de honden geen brood van. Christelijke school. Totaal geen christelijkheid. Oh, ik heb het diverse keren gezegd. Maar en wat ze achter de rug allemaal met me hebben gedaan, dat interesseert me niet. Maar ik heb de kinderen, de pubers verteld van de Heer Jezus. Dat is christelijk onderwijs. Terug naar de Bijbel. Nee, ik moest uit de zoutkorrel lezen. De zoutkorrel, er zit geen zout in. Totaal helemaal niets verschrikkelijk. Het is puur humanisme. puur humanisme. Bedreiging van die identiteit. Heel veel kerken schuiven op. Lieve broeders en zusters, het is vreselijk. De tijd van Laodicea inderdaad. Totale opschuiving. Men weet niet meer dat men kerk of gemeente is. Ik lees regelmatig het Fries Dagblad. Nou, je zou je schamen. Je zou je schamen wat daar allemaal in staat. Mijn vrouw die wil nog graag die krant ontvangen, want dan heb je wat regionaal nieuws. Ik kan me dat voorstellen. Je doet ook wat voor je vrouw, hè? Beetje vrede houden in huis. Maar zo, maar het gaat maar even om de identiteit. Christelijk. Jammer. Maar u weet het, u begrijpt het. We zijn op weg naar de afgodendienst. Net zoals bij Daniel. Ik denk wel eens als je daarover nadenkt, die tijd van Daniel, wat hij meegemaakt heeft, die occulte wereld. Hoe is het mogelijk dat hij staande bleef door de Heere? Maar wat een bedreiging. Wat een wereldgodsdiensten zijn daar ook aanwezig. Afgodendiensten, occultisme, waarzeggerij, enzovoort. Hij zette ze allemaal in hun hemd. Ze wisten van niks. Maar hij, door de geest van God, kon hij het profetische woord kenbaar maken. Hij had te maken met verraad. U weet misschien iets van mij. Ik heb toen wat gezegd over ivermectine. Die boete die ga ik dit weekend betalen. En anders dan leggen ze beslag op mijn loon. Het zij zo. En waarschijnlijk is het verraad gekomen uit onze eigen gemeente. Ja, dat gebeurt. Als mensen het niet met je eens zijn, gaan ze het ministerie van Volksgezondheid inlichten. Dus ik kreeg een heel dik dossier thuis. Met een dikke boete. Nou, het zij zo, het is niet anders. Maar verraad, hij maakt het nog mee, want de leeuwen stonden te wachten. De leeuwen. En hij werd verraden. Door wie? Door zijn collega's. Wat gebeurde? En waar werd hij op aangesproken? Op zijn identiteit. Op het vereren van zijn God. Het is wat. Het is toch wat. Het lijkt alsof we niks meer mogen zeggen. Maar je mag soms in kerk en gemeente het ook niet meer zeggen. Zeg, Rennie, wat ga je preken vandaag? Of deze week, wat ben je van plan? Oh, ik denk, heb ik censuur? Ja, zo gaat het. Nou, als ik vals zal leren, dan moet ik hier niet meer komen. U moet mij toetsen. Weg met die man, hè? Maar het gaat om de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Onze identiteit in hem. Maar hij had te maken met verraad. En ik zei al tegen u, de profeet was aan het hof. En hij bleef dezelfde. Daniel. Prachtig. Zo geweldig. Ja. We hebben de woorden gelezen, lieve broeders en zusters. Dat zijn diepe woorden. Daniel nu nam zich in zijn hart voor. Dat zijn diepe woorden. U hebt zich vanmorgen voorgenomen, ik ga naar de samenkomst. En u hebt al gebeden waarschijnlijk. En u hebt de dienst aan de Heer opgedragen. Misschien hebt u het gisteravond al voorgenomen. Heer, DV, zo de Heer willen en we leven. Gaan we naar Halderwijk. En of wil ik luisteren via de livestream. En dat is zo mooi. Daniel nam zich voor. En hij nam zich voor, want hij is in de wereld, maar hij is niet van de wereld. En dat vind ik zo mooi en ik hoop dat u dat ook hebt. En daar wekt de Bijbel ons ook voortdurend aan in op om dit te doen. In de turbulentie van de tijd waarin we leven, houdt Daniel vaste koers. Zijn oog is gericht op de Heer. Niet op een voorganger, niet op een kerk, maar op de Heer Jezus. Laat uw oog gericht zijn op Jezus. Wij komen heel veel in het land. Wat een genade van de Heer dat dat mag en dat het kan nog. En er zijn er heel veel mensen die kunnen geen kerk meer vinden die bijbelgetrouw is. Wat is het eigenlijk triest. Wat een geestelijke armoede. Alles kan, alles mag. Of men heeft het voortdurend over genezing dit en genezing dat. Allerlei dingen die er niet toe doen. Ja, dus je mag bidden voor genezing, daar gaat het niet om, maar het slaat totaal door. Dingen die worden daar benadrukt, die de Bijbel juist niet benadrukt. of die op een andere plaats komen te staan. En de Heer Jezus doet er niet meer toe. De Bijbel wordt niet meer geopend. Daniël richt zijn oog op de Heer door alles heen. En ik ben persoonlijk ook verwonderd over zijn geloof. Zijn vertrouwen, dat is groots. Je komt regelmatig mensen tegen die natuurlijk zorg hebben. En wat is het dan belangrijk dat je je broeders en zusters mag kennen. En bovenal de Heere. En dat je elkaar mag aanmoedigen om dicht bij de Heere te blijven, zoals de Bijbel doet. Ik geloof dat u dat doet. En ik wil u daar ook in bemoedigen. En de Heere ook, bovenal. Want de duisternis zal zich alleen maar meer opdringen. Maar wij richten ons op de Heere, want onze verlossing genaakt. Dat zegt de Heer Jezus ook zo mooi in Lucas 21. Ja, we zien dat de krachten van de duisternis die zwellen aan, die worden gebundeld. Net zoals we dat hebben gezien toen bij Golgotha, dan komen de krachten samen. Ze waren er voortdurend in het leven van de Heer Jezus, maar ze komen samen op het moment dat hij zijn leven zal geven. Ze zwellen aan en zijn de uitingen van de duisternis manifesteren zich. En we zien dat ook bij Daniël. Enorme manifestatie. Wat zullen ze doen? De tafel wordt gereed gemaakt. Op die tafel liggen allerlei gerechten. Daar is de wijn. De koning heeft het bepaald. Wat gaat men doen? Wat gaan de gelovigen doen? De overheid bepaalt. Stel je voor dat er weer een golf komt. Niet meer samenkomen. Deuren dicht. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Daniël eet van die tafel. Nee, zegt Daniël. Nee, zeggen de vrienden. Wij eten er niet van. Wij willen ons niet verontreinigen. Wij willen ons niet laten ontheiligen. We luisteren naar de stem van de Heer. Scholen introduceer een ander gedrag, een andere leer, homofilie, genderideologie. Scholen, doe het. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Gaan we luisteren? Zijn we bang? Het gebeurt, dit gebeurt. Op gereformeerd vrijgemaakte scholen wordt er aandacht aan besteed. Aan deze ideologie. Ik weet van kinderen die zijn gaan staan, die zijn uit de les gelopen. Gomarus College. Ja, zo gaat het, lieve broeders en zusters. Kunnen we in een kerk blijven waar de regenboogvlag, nou het is niet de regenboog, maar de valse regenboogvlag hangt? Nee, dan komt het erop aan. Daniël verontreinigt zich niet en zijn vrienden ook niet. Ze eten er niet van. Het wonder van vertrouwen. Letterlijk en figuurlijk zien we die aanswelling. Op vreemde grond, moet u voorstellen. Ze zijn op vreemde grond. Ze zijn op het terrein van Babel. Waar andere wetten heersen, andere regels. Zoals Paulus ooit in Athene kwam en allerlei afgodsbeelden zag. En dan kun je je de vraag stellen, misschien hebben ze dat wel gedaan. Ik denk Daniël niet, want het was een zeer wijze man. Waar is de theocratie? Waar is de godsbescherming? Ze waren uit het land. De theocratie gold niet meer. Het koningschap was voorbij. Ze zouden vele jaren zonder koning komen te zitten. Dat heeft de Heer beloofd. Totdat de koning der koningen zou komen. En dat was allemaal, dat weten we, vanwege dit. Het oordeel over Juda. Het oordeel over Israël. Die waren al eerder weggevoerd. 722 en 586. Dat is waarom ze in Babel zijn en eerst in Assyrië. Maar er is nog een overblijfsel. Er zijn nog getrouwen. Zo geweldig. Elia, er zijn nog 7000 die hun knie niet gebogen hebben voor de Baal. Geweldig. Er zijn in Nederland nog getrouwen. Er zijn nog gelovigen die alles doen voor de Heer Jezus en zijn woord. En ze houden hun oog gericht op God. En daarom Gods oog is op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Dat is toch geweldig? Gods oog is gericht daar in Babel op Daniel en zijn vrienden en op al die anderen die er ook zijn. Die de Heere willen dienen. En Daniel is ook zo'n type, ook van het overblijfsel, maar ik denk ook van de Heer Jezus. Zo op Daniel en ook zo op de geliefde zoon, de Heer Jezus. Gods oog was gericht op hem. Psalm 22. Als je leest in Psalm 22, bekende psalm natuurlijk. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan zien we dat de stieren, dat is beelden van verschrikkelijke mensen, en de duisternis die om hem heen zijn, de honden, die naar zijn leven grijpen, dan roept de Heere tot God. Mijn God, mijn God. En dan later zegt hij, u hebt mij verlost. Prachtig, prachtig. En als je dan zo voor staat, en je denkt erover na, je bent er in het vreemde land met al die nieuwe wetten, je komt eerst in quarantaine. Ze moeten in quarantaine. 3 jaar lang. Enzovoort eten en drinken. Zodat ze dan pas aan het hof kunnen verschijnen en de koning kunnen dienen. Dan weten we dat. Batterij leeg? Even kijken, heb ik wat? Nee, staat nog goed. Waar moet ik heen wijzen, daarheen? Even kijken hoor, hij doet... Ja, daar komt hij. Even kijken. Velen verontreinigen zich. Even kijken. Ja, oké. Okay. Velen verontreinigen zich. Ga mee met de horde. Ga mee met de massa. Vanwege angst enzovoort. En ze hebben de wereld lief. En ze doen mee met de wereld. En zo domineert de wereld hun leven. Zo domineert ook de wereld de leer. De samenkomsten. Geloofswandel. Dat zien we. Als je je verontreinigt aan de tafel, als je de ingrediënten van de wereld tot je neemt, ga je je verontreinigen. Mag ik het zo zeggen, dan zie je er niet meer uit. Dan word je ongezond. Een ongezonde kerk, een ongezonde gemeente, ongezonde geloofswandel. Omdat je je verontreinigt. Omdat je de wereldse ingrediënten, omdat je de meelwormen en de krekels opeet. Maar goed, klein grapje, maar u snapt wat ik bedoel. Want dat willen ze. Ze willen op allerlei manieren. Willen ze onze kinderen, willen ze u, willen ze jou, willen ze mij verontreinigen. Je hoeft maar naar reclame te zien. Op televisie moet je niet te veel doen. Niet te veel kijken naar televisie. Je wordt al verontreinigd. Blote mannen, blote vrouwen. Worden al verbonden met wat voor producten allemaal. En zo worden we ontheiligd als het ware. Maar de Bijbel die, broeder, die zegt, wij moeten standvastig zijn. Maar is er nog standvastigheid? God roept ons op, de Heer Jezus roept op, houd vast wat u hebt, Philadelphia gemeente. Maar ja, wat spreekt ons zo aan en wat horen we van een niet willen lijden? Het is een evangelie van niet willen lijden. Waar wordt nog, in welke kerken en gemeenten wordt nog verteld, als je de Heer Jezus aanneemt, heb je het allerhoogste in de toekomst. Maar je moet hier lijden. Nee, wil je gelukkig zijn, wil je gelukkig zijn op aarde, moet je bij de Heer Jezus zijn. Ja, je bent wel gelukkig in de Heer. Maar de omstandigheden, wat Petrus ook zegt, is heel anders. Dat hebben we uitgebreid gelezen. Dan moet je lijden om Christus wil. So what? Wat heeft hij niet voor ons geleden? Maar het is een evangelie waar we ons voor schamen. Een evangelie waar men zich voor schaamt. Ze willen iets anders laten horen. Het is een Christusloos evangelie, een kruisloos evangelie, een evangelie dat, wat Petrus zegt, dat de Heere niet verheerlijkt. Mag ik u eens nog even meenemen naar 1 Petrus hoofdstuk 4. Vind ik zo mooi, om even in de context, we beginnen met vers 15, maar laat niemand van u lijden als een moordenaar, of een dief, of een kwaaddoener, of als iemand die zich met zaken van iemand anders bemoeit, een bemoeizuchtigheid. Nee, maar als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken. Dus als u lijdt om Christus wil, schaam u daar niet voor. Maar dat doet u ook niet, hè? Nee. Zeg, die Rennie, die komt hier weer aan, hoor. Hij moet weer wat zeggen over de identiteit, over de christelijke school. Hij moet weer even iets vertellen over de Heer Jezus, hoor. Ja. We schamen ons daar niet voor. Nee, we willen God verheerlijken. Want Gods oog is immers op ons. Hij hoort naar ons gebed. Zijn oog is op de rechtvaardige, de gelovige. En daarom staat er ook bij, want nu is het tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Ja, dat is een hele ernstige zaak. Het oordeel begint bij het huis van God. Dat is heel apart. We hebben gezien het oordeel in Daniël over Juda en eerder over Israël. Ze kunnen niet meer rekenen op Gods bescherming. Gelukkig wel degene die daar nog zijn. Want Daniël en de vrienden worden beschermd. Maar er is geen theocratie meer. Maar dat oordeel vinden we ook nu al, zo zie ik het. Ik hoor wel van u of u het misschien ook zo ziet. Maar ik zie het nu. Er zijn nog nooit zoveel kerken aangeboden als vandaag de dag. Dat is een oordeel van God. Lege kerken. Kerken in de verkoop. Kerken die worden gebruikt voor andere doeleinden. De reliemakelaar heeft het, weet ik hoe druk. Want er komen steeds minder mensen in de kerk. En maar nadenken, hoe kan dat dan toch, dat er zo weinig mensen in de kerk komen? Zijn we verblind? Hebben we dat niet door? Het lijkt wel of er een bedekking op onze ogen en hart is. Hebben we niet door waarom de kerken leeg gaan zijn? Hebben we dat niet door? Dat heeft te maken met de prediking, met het onderwijs. We verlaten God en we omarmen de afgoden. We zijn geen kerken meer, we zijn wereldse kerken geworden. We onderscheiden ons niet meer. Daniël en zijn vrienden, zelfs in Babel, onderscheiden zich door het geloof in de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De moorders. Wat zien we ervan in de kerken? Het lijkt precies eender als in de wereld. We zien evenveel tatoeages. We zien evenveel scheuren in de broek. We zien evenveel scheuren in de huwelijken. Er is geen verschil. Wat is er aan de hand? Ga je geheel anders? Ga je het Christus leren kennen? Wat is er aan de hand? Dat is er aan de hand. Al jaren, al tientallen jaren zijn kerken en gemeenten bevuild geworden met een oppervlakkige prediking, met een oppervlakkige theologie. Waar worden nog bidstonden gehouden? In Halderwijk. En in bijbelgetrouwe gemeenten. Waar worden nog bijbelstudies gehouden? Nou, ik heb het gehoord, hier. Prijs de Heer. En weet u daar even, mensen die verlangen ernaar. Naar de eenvoud van het evangelie. Maar ze zijn uit de kerken weggejaagd. Weggejaagd. En ze zijn afgeweken. Laten we ernstig bidden dat de Heer nog een verandering brengt. Maar het lijkt er niet op. Maar we gaan door met bidden. Hij doet het weer. Of niet? Deed ik dat? Of deed jij? Of waren we tegelijk? God was bij Daniël en zijn vrienden. En weet u, ik vond het zo mooi om te lezen met u. Aan het einde, vers 15 van die 10 dagen, zag men er dat het een uiterlijk knapper was. En ze zagen er gezonder uit dan al die jonge mannen. Nou, u kunt het wel aan mij zien, hè? Maar het is zo mooi. Het is ook geestelijk natuurlijk. Het is ook geestelijk. Een gezonde kerk. Wanneer ben je een gezonde kerk? Door de gezonde prediking. Door de wandel met de Heere. Dat is zo prachtig. En dat zie je, die uitwerking, dat gaat gebeuren. Leer van mij, zegt de Heer Jezus. O, onze dierbare Heiland en Heer. Mensen die zeggen wel eens, hoe kan ik veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus? Dan zeg ik, in hem blijven. Met hem wandelen, gaat vanzelf. Dat gaat gebeuren. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De gemeente van Jezus Christus, zijn de zachtmoedigste mensen. Dat zijn de meest nederige mensen. Dat zijn de meest vriendelijke mensen. Dat zijn de meest geduldige mensen. Dat zijn de mensen met de meeste liefde. De liefde van de levende God. De mensen die kunnen het best vergeven. Met de minste jassen, want die hebben ze allemaal weggegeven. Dat is geweldig. Dat is de Heer. Dat doet de Heer in ons leven. Hij verandert ons naar zijn beeld. Als ik in de zon loop, als het straks het voorjaar weer mag komen, hoef ik niet steeds zeker te zeggen van, Rennie, word bruin, word bruin, word bruin. Gaat vanzelf. Dat doet de zon. En zo verandert de Heer ons naar zijn beeld. Door zijn woord en zijn geest. Als we maar in hem blijven. Ja. Ik wil je nog even meenemen naar een ander gedeelte in Daniël. En dat gaat over de vrienden. En dat is hoofdstuk 3. We weten allemaal dat er een enorm kabaal werd gemaakt ten tijde van Daniël over dat beeld. Het is onvoorstelbaar. Nebukadnezar is gewaarschuwd en hij gaat gewoon door. Hij gaat gewoon door. En zo is het ook met kerken en gemeenten. Ze worden gewaarschuwd, ze gaan gewoon door. Ze gaan gewoon door met samenkomen, maar ze gaan niet op de knieën. Ze roepen de Heere niet aan. Nee, ze proberen allerlei middelen te bedenken om maar de mensen te binden. Maar het ligt op de knieën. Daar ligt het. En dan zie je, als dan de vrienden voor de keus worden gesteld. Ja, prachtig mooi. Daniël 3. Vers 22. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten gedood. Dus zo verschrikkelijk was het. Eigenlijk een verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen, weet u? Het vuur van Gods toren kan ons niet treffen. En dat goed, daar kan ik nog heel wat over zeggen, maar u weet het vast wel. En dan zien we, in vers 24 sloeg koning Nee, ze had de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker, o koning. Hij antwoordde en zei, zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur, vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Goh, dat is de identiteit die wij hebben gekregen toen we een nieuwe schepping werden. En de Heer Jezus is bij ons. Hij heeft het vuur verdragen. We mogen dat zometeen vieren, de maaltijd van de Heer. En we mogen zijn dood gedenken. Hij is voor ons door het vuur gegaan en heeft de vuren van Gods toren gedragen. Daarom kunnen wij vrij rondlopen. Is het niet geweldig? Wij mogen wandelen met God. We mogen wandelen met de Heer Jezus. Ja. Wat een heerlijk evangelie. Even kijken hoor. Ja, ga maar door hoor. Het is de gemeente Philadelphia. Ook daar in Babel, kleine kracht. Kleine kracht. Maar wat zo mooi is, en dat ziet de Heer Jezus. En daar hebben wij oog voor. We hebben zijn naam, en zij hebben zijn naam niet verloochend. En ik geloof ook, als wij het woord van zijn volharding vasthouden, als we zijn naam niet verloochenen, maar hoog houden, ons er niet voor schamen, dan opent hij een deur. Zoals vanmorgen ook de deur wijd open ging. En een broeder zei, u wordt, hoe was het ook alweer, u wordt in warmte ontvangen, zoiets. Nou, dat kan niet beter. En zo is het ook naar de wereld toe. De deur staat nog open van Gods genade. Maar dan staat er, hij bewaart ons voor de uren van de verzoeking. Ja. Er komt een ernstige tijd op ons af. Een hele ernstige tijd. De grote verdrukking is heel wat anders dan het lijden om Christus wil. In de grote verdrukking hebben we te maken met het oordeel van God. En als we lijden om Christus wil, dan is dat tot eer en glorie van zijn naam. Dan is dat een lofprijs voor de Heer Jezus en voor onze God en Vader. Ja. Gods tijd is altijd correct. Gods kalender is altijd correct. Gods tijd is altijd correct. God komt altijd op tijd. Hij redt op tijd. Hij is er op tijd. Hij komt niet te laat, hij komt niet te vroeg. Hij komt op tijd. Dat is heerlijk. En we zien dat ook terug als het gebed van Daniël. Ik wil u nog meenemen, als we hebben over Daniël 6, dan weet u, ik zei het al tegen u, hij wordt verraden door die rijksbestuurders enzovoort en de machthebbers. En dan zeggen ze in Daniël 6 vers 6, moet u eens kijken, dat is de wereld, dat is de satanische tactieken en technieken. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden. Tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Hoort u het? Daar is men druk mee bezig, maar dat weet u, hè? De wet van onze God. Ons geloof. We kunnen niks tegen de christenen vinden, tenzij we hun kunnen pakken op hun geloof. in die ene God en in die ene Heer. Dat ze zeggen, nee, je mag alles geloven, maar je mag vrij blijven, maar je mag niet zeggen dat de Heer Jezus de enige weg is. Je mag niet zeggen dat hij de enige waarheid is. Je mag niet zeggen dat hij het enige leven is. Als je wat water bij de wijn doet, dan mag je vrij naar de samenkomst, hoor. Daniel, je mag blijven bidden, maar je moet ook. En dat hadden ze heel goed door. En dat heeft de wereld heel goed door. Dat hebben de politieke partijen heel goed door, ook in Nederland. Dat hebben ze heel goed door. Maar Daniel hield vast de koers. En dat is zo mooi, waar er staat, ik wil u meenemen, in vers 11. Prachtig, ik zou zeggen, eet het op wat we hier lezen. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift, dat was dus ondertekend, het was een wet van Meden en Persen, ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn boventrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Hij veranderde niet van koers. Hij ging precies hetzelfde doen als altijd. En dat vindt u ook in vers 12. Toen kwamen deze mannen, natuurlijk, ze weten precies waar hij is, eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Reken maar dat ze hem hebben gehoord. Nou, ze mogen het hier horen in Hallerwijk, dat we samenkomen en dat we bidden en dat we zingen en dat we de Heere God aanroepen. Of niet? Ja, dat mogen ze horen, want ze horen het ook bij Daniel, bij het open venster. Hij wist precies waar hij vandaan kwam. Zijn gezicht was gericht naar Jeruzalem. Ons gezicht is gericht naar boven. Op de Heer Jezus. We verwachten het van hem. We verwachten het niet van de wereld. Niet van Rutte. Niet van de provincie Friesland. Of Groningen of Drenthe, weet ik het. Maar we verwachten het van de Heer. En dat doet hij ook. En dan zie je hier ook. En hij smeekte om genade voor het aangezicht van God. Het is alsof Abraham bad voor Sodom en Gomorra. Waar vind je mensen die bidden voor hun omgeving? In de gemeente van de Heer Jezus. Waar vind je de ernstige bidders? Dat zijn mensen die wandelen met God. Ja. En ondanks die dreiging wijkt hij niet. Wie zijn de meest nuchtere en waakzame personen op deze wereld? Dat bent u. Dat ben jij. Dat zijn de mensen die de Heer Jezus volgen. Maar er komt een tijd, en is nu, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Had Daniel dat maar gedaan, had hij niet in de leeuwenkuil geworpen hoeven te worden, maar hij deed het niet. En dat is wat Paulus al voorziet. Hij is met een profetische blik door de Heilige Geest, ziet hij al ver in de tijd, Timotheus, er komt een tijd hoor, dat ze het niet meer zullen verdragen. Ze kunnen het niet meer aan. Ik ben wel in baptistengemeente geweest. Mocht ik niet meer over de zonde praten. Ze hebben me ook niet weer uitgenodigd. Nou ja, goed, dat is logisch. Ernstig, hè? Ernstig. Ik weet nog, jaren terug sprak ik in Foutgem, een klein dorpje in Friesland. En er zat een klein clubje mensen. Het was een puur vrijzinnige kerk. En ik sprak over het evangelie. En toen kwam de koster bij me. Vond ik heel mooi, bemoedigend. Ik zag de mensen zitten en ik denk, als blikken konden doden. En de koster die kwam bij me, die zei, dit moeten we horen. Dat was voor mij een bemoediging. Maar het was wel de laatste keer. Wat moet de Heer Jezus niet hebben meegemaakt? En dan zegt hij tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, waar moeten we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ja, u hebt woorden van eeuwig leven. Maar dat is de natuurlijke mens. Als u nog natuurlijk bent, ik geloof dat niet. Maar een natuurlijke mens kan de woorden van de Heer niet verdragen. Echt niet. En daarom gebeurt dit, wat hier staat. Die gezonde leer is net als de gezonde voeding. Velen kunnen dat niet meer verdragen. Want hun darmen, hun maag enzovoort, is daar niet aan gewend. Dan moeten we kauwen, dan moeten we herkauwen en dat willen we niet. Fast food, action, huppakee. Een beetje snel, een beetje luchtig, een beetje grappig, een beetje humor. Dan kunnen we er tegenaan. Echt niet. Misschien krijg je even energie, maar het is zomaar voorbij. Het gehoor streelt hun, ze willen het gehoor hun oortjes strelen. En dan ga je je eigen leraars verzamelen. De preekvoorziener of voorzienster mag het zelf uitzoeken wat het gehoor streelt. Hè? Nog even teruggaan naar het gebed. Niet bidden, lieve broeders en zusters, is funest. Dat is eigenlijk een geestelijke houding die je bij Daniël ziet en die je ook moet zien bij de gemeente, maar dat weet u. Ik heb een aantal dingen opgenoemd, daar kunt u eens even over nadenken. Niet bidden is als een verstopt rookkanaal. Niet bidden is een auto zonder brandstof. Niet bidden is een kachel zonder warmte. Niet bidden is leven in een kaasstolp. Dat is, en ik denk dat je aan die oude kaasstolp, want als je een kaasstolp over de kaas doet, dan blijft die geur als het ware bewaard in die kaasstolp. De kaas blijft goed, maar het is funest voor het gebedsleven. Niet bidden betekent, je verwacht niets meer van God. Niet bidden betekent dat je niets van hem verwacht. Dat je het van jezelf verwacht, dat je het van de wereld verwacht. De wetenschap denkt in een kaasstolp. Wij zitten op deze aarde en we moeten er het mee doen. Er is geen God. Er is geen God. Dood is dood. We kunnen geen hulp verwachten van buitenaards leven. Echt niet. Want het leven is er niet. Laat staan dat er een God is. Moet u eens voorstellen dat je daarin grootgebracht wordt, in zo'n wereld. Zo wordt het onderwijs gegeven. Vanuit het evolutionisme. Alles is spontaan ontwikkeld en ontstaan. En zal ook weer spontaan verdwijnen. Dat is de kaasstolp. Maar wij geloven niet in de kaasstolp. Wij geloven in de levende God. En een geopende hemel, zoals Johannes dat mocht zien. Er werd een deur geopend. En we krijgen zicht op zijn toekomst. Op zijn heerlijkheid, op zijn grootheid, op die geweldige nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Op de Heer Jezus Christus. De deur van het profetische woord is wijd geopend voor ons. En daarom bidden we. Niet bidden is, als je dat niet doet, is geen zicht hebben op bijbelse, realistische, profetische tijd. Maar iemand die wel bidt, die heeft het wel. Die heeft zicht op de realiteit van het leven. Op het profetische woord. Ik denk wel eens, ik kom mensen tegen die zeggen, in onze kerken wordt nooit iets verteld over het profetische woord. Ik hoor nooit iets over Israël, over de grote verdrukking. Nooit, nooit, nooit. Ik zeg, oh. Dan mag je je afvragen of ze wel bidden. Dan mag je dat afvragen. Want als we bidden tot de levende God en tot de levende Heer en zicht hebben op de Heer Jezus door zijn genade, dan krijg je zicht op de realiteit. Dan krijg je zicht op het profetische woord. Dat kan niet anders. Hij doet zijn woord dan openen voor ons. Echt, dat gaat gebeuren. En ik denk ook, als je niet bidt, dan mis je ook de eerste liefde. Als ik nooit meer met mijn vrouw praat, mag ik me wel afvragen, hou je nog wel van je vrouw? Ja toch? Als ik straks niet met u wil praten, dan zeg ik, oh, een vreemde kerel. Hij wil niet met me praten. Maar dat is wat anders, hij heeft geen liefde. Ik heb liefde voor de Heer, liefde voor de Vader. Ik wil naar hem toe. Ik wil met hem praten, ik wil naar hem luisteren. Ik wil intiem contact met hem hebben. Niet bidden is dan ook geestelijk levensgevaarlijk. Want je gaat verdwalen, lieve broeders en zusters. U weet dat. Niet bidden is leven zonder geestelijke intimiteit. Wat hebben we dat nodig, hè? Die geestelijke intimiteit. Dat we contact hebben. Krachtig, intensief, intiem contact met Vader. Abba, bij u wil ik zijn, heren. U kent die woorden vast wel van Luther. Dat vind ik zo mooi. Luther zei, als ik het druk heb, bid ik een uur. Als ik het heel druk heb, bid ik 2 uur. Mooi, hè? Dat was Luther. Wij zeggen misschien, ik heb geen tijd om te bidden. U hebt alle tijd. Want u zoekt de Heer, net zoals Daniël. We ronden af. De juiste geestelijke houding, geestelijke focus. En dan wil ik u meenemen naar een paar woorden nog uit het Nieuwe Testament. 1 Thessalonicenzen 5. Prachtig hoe we daar ook door de Heere worden opgeroepen. Er staat in vers 8. Eén Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Zo prachtig. Daar kun je heel veel over zeggen, maar het hoort er allemaal bij. Nuchter zijn en dan ook bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Dat hangt om ons heen, daar zijn we één mee geworden. Geloof. En als je gelooft, laat je ook de liefde van de Heer zien. En heb je ook de hoop op de zaligheid als helm. Die is om ons heen, die hoop. Als mijn gedachten me op andere wegen willen brengen, zeggen, nee, ik heb die hoop, die helm van de hoop heb ik om me heen. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En dan, bij mij op de volgende bladzijde, daar staat in vers 17, 16 en 17, verblijd u altijd en bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. En onthoud u van elke vorm van kwaad. En mag ik u nog meenemen als laatste naar Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 23. Dan zien we ook weer, net zoals bij Daniël, de gemeente wordt ertoe opgeroepen. Laten wij de belijdenis, vers 23, vers 10, oh hey, hoofdstuk 10, vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En ik lees door. En laten wij op elkaar letten. Niet als bemoeial, maar uit liefde. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Ga daarmee door, gemeente Hallerwijk. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Prachtig. En als laatste, vers 32. Want ze hebben de neiging hier in de Hebreeën om af te dwalen. En daarom zegt de schrijver, maar herinner u de dagen van weleer waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Dat hoort er helemaal bij. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld waren. Hebben we het ook over gehad, mensen in Oekraïne, Rusland en alle anderen die vervolgd worden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Prachtig. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, zoals Daniël ook en de vrienden, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd, en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Prijs de Heer. Wat een genade van onze Heiland. Lieve broeders en zusters, zullen nog met elkaar bidden. Liefdevolle Vader, wat een genade dat we zo bij een geopende Bijbel mochten zijn. En dat we mochten afsluiten dat de gelovige uit genade mag leven. Door u gerechtvaardigd. En dat we zo vrijmoedigheid hebben, Heer, om tot u te komen. Door de Heer Jezus. Dank u voor de Bijbel. Dank u voor Daniël en zijn vrienden. Dank u voor hun geloof. Dank u voor de bemoediging. Dat u ook daar laat zien dat u de almachtige God bent. Dat wie op u vertrouwt niet beschaamd zal uitkomen. U kent ons. U weet hoe we hier zitten. U kent onze strijd. U kent onze moeite. En we mogen voor elkaar bidden. Zoals we denken aan hen die lijden, verdrukking, moeite, zorg hebben. We mogen ze brengen voor uw genadetroon. Dat is liefde. Liefde wil zich laten zien. Dat is het gebedsleven. Dat je intens de Heere zoekt in alles. In dankbaarheid, in aanbidding. Maar ook in voorbeden, in het strijden voor elkaar. Ik wil mijn broeders en zusters zo van harte bij u brengen. Ze bij u aanbevelen in alles. En die woorden komen heel vaak in mijn gedachten. Wat Paulus ook zegt, de Heere zal in alles voorzien. Absoluut. We hoeven niet angstig te zijn of bang. We mogen in vol vertrouwen alles overgeven. In uw hand. U zult voorzien. U zult voorzien. In al onze gebeden. En u zult ze op uw wijze verhoren. Volmaakt. Zoals alleen u dat kunt doen. U zult kracht geven. Geloof. Ontzorging. Geduld. De vrucht van de geest. En ons oog, dierbare Heiland, kan alleen maar op u gericht zijn. Wat we ook zo vaak terugvinden in de Hebreeënbrief. Laat dan uw oog gericht zijn op Jezus, gemeente. Uw oog op de leidsman en voleinder van het geloof. Wie op hem gericht is, wordt behouden. Kan het volhouden. Blijf bidden. Opent het woord van God. Ziet hoe dichtbij uw tijd is. Hoe dichtbij de opname is. Hoe de woorden van u, Heer Jezus, en van u, levende God en Vader, vervuld gaan worden. Kom, Heer. Kom spoedig. Halleluja. Amen.